Welkom bij Radio Maria.
Talita Kum. Het evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria. U gebracht door zuster Marie-Jeanne.
Beste vrienden en luisteraars. We gaan vandaag proberen te mediteren over een paar zaligsprekingen van Jezus. In een wereld met zoveel miserie en geweld is het wel heel belangrijk om zelf de keuze te maken voor de blijde boodschap van Jezus en er iets van uit te stralen. Maar het vraagt ook veel moed en hart aan hart met Jezus om hem te kunnen volgen in alle omstandigheden. Laten we daarom bidden tot de Heilige Geest. Kom, Heilige Geest, want we willen wel vrede en gerechtigheid. We willen wel opkomen voor het goede en zelfs voor jou en ons geloof. Maar we zijn vaak te bang en te zwak om er echt iets aan te doen en ervan te getuigen. Kom ons meer en meer doordringen van de zaligsprekingen. Leer ze ons beter begrijpen en ook toepassen. Amen. Ik ga ze nu allemaal voorlezen zoals ze staan bij de evangelist Matteüs. Alhoewel ik ze niet allemaal aan bod ga kunnen laten komen of illustreren. Je vindt ze bij Matteüs dus, vijfde hoofdstuk, van vers 1 tot 12. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij hem. Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus. Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het rijk der hemelen. Zalig de treurenden, want ze zullen getroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want ze zullen barmhartigheid ondervinden. Zalig de zuiveren van hart, want ze zullen God zien. Zalig die vrede brengen, want ze zullen kinderen van God genoemd worden. Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hen behoort het rijk der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om mijnentwil. Verheug u en juich, want groot is uw loon in de hemel. Zo immers hebben ze de profeten vervolgd die voor u geleefd hebben. Wanneer Jezus deze woorden uitspreekt, dan zitten daar enorm veel mensen en ook veel armen. Daar zitten mensen die de bezetting beu zijn door de Romeinen en aanslagen willen plegen. Er zitten er die de bevrijding verwachten op politiek vlak, maar die ook heel edelmoedig iets goeds proberen te doen op sociaal vlak. Er zijn ook mensen bij die zwaar gezondigd hebben. Bijvoorbeeld oneerlijk waren met geld. Of uit de prostitutie komen. Of zelfs in de wapenhandel zitten. Rijk en arm door elkaar. Slaven en mensen die stinkend rijk zijn. Zelfs soldaten die Jezus in het oog moeten houden. Als Jezus daar spreekt, heeft hij een blijde boodschap voor iedere aanwezige. Maar het kan niet dat ze daar allemaal zomaar direct mee akkoord zijn. Want ja, ze kunnen zich ook bedreigd voelen, hè? Want Jezus die vraagt van iedereen bekering. Wie mee wil werken aan het Rijk der Hemelen, die moest zich bezinnen, hè? Over de houding die hij gaat aannemen in zijn leven, zijn levenswijze, of hij daar iets gaat kunnen aan veranderen. Allen zullen wij wel arm van geest moeten worden, hè? Om te kunnen meeleven ook met materieel arme mensen of mensen die het zwaar hebben, die zwaar te lijden hebben. We zullen op een zachte manier moeten leren omgaan en reageren om gerechtigheid te bekomen, te onderhandelen, maar ook in respect voor onszelf en voor de ander. We zullen al eens in nood zijn, hè? Zelf troost en medeleven nodig hebben, dat er iemand voor ons opkomt, ons verdedigt, naast ons blijft staan als wij ten onrechte beschuldigd worden of in nood zijn. Wie van ons maakt dat niet mee? Iedereen wordt al eens belachelijk gemaakt, hè? Iedereen krijgt te maken met mensen die over je heen springen, die over je roddelen, die je plaats willen innemen. En wij zelf hebben ook vergeving nodig. Je zult nu zeggen, ik denk dat ook zelf vaak zo van, ik ga dat nooit kunnen. Ja, dan, we moeten echt opletten zodat we niet in de val lopen van kwaad met kwaad te vergelden of onszelf op de eerste plaats zetten ten nadele van iemand anders bijvoorbeeld. Of liegen uit angst voor de reacties. Als er iemand is die verslaafd is, die kan daar ook niet alleen uit geraken. En we leven in een vrij land en toch is er enorm veel angst. Er is angst voor aanslagen, voor de ander die anders is. Dat is toch sterk aanwezig. En we kijken naar de vreemdelingen met angst. Waarom? Omdat ze er anders uitzien. Maar ze zijn hier geboren dan nog dikwijls. En we zijn angstig dat onze godsdienst bedreigd is door andere godsdiensten. Of dat we ons eigen huis niet gaan kunnen verder afbetalen, onze job verliezen. Of ik kan zo doorgaan. Zoveel angst die ons wurgt. En onze verbondenheid onder elkaar kapot maakt daardoor. Jezus wil iets totaal anders. Leef je in de ander, zegt hij eigenlijk met andere woorden. Ga op zoek naar wat de ander beleeft en kijk wat je voor elkaar wederzijds kan doen. Welke vriendschap er kan ontstaan. En dat kan alleen maar als je elkaar ontmoet, natuurlijk. De heilige Franciscus, ja, die zullen wel kennen zeker, die is toch heel wereldwijd gekend als de vredesapostel in navolging van Jezus. Ze zeggen van hem zelfs dat een andere Jezus was, hè. Wel, die heeft toch geen schrik gehad om helemaal alleen daar naar het Midden-Oosten te trekken, waar dat de kruistochten volop bezig waren. En hij wou absoluut die een Arabische heerser daar ontmoeten om te onderhandelen. Die man is daar supergoed ontvangen en ook uitgeleide gedaan. En ja, hij heeft niet bekomen, die onderhandelingen zijn er wel geweest, maar hij heeft geen vrede kunnen bekomen. Hij was daar wel kapot van natuurlijk. Maar hij heeft het toch geprobeerd, hè? En men was ervan overtuigd, dit is echt een vredesapostel. Moesten alle christenen maar zo zijn, zoals die Franciscus? Ja, dan was er waarschijnlijk wel een betere dialoog. En zo komen ze ook bij elkaar, de verschillende godsdiensten, in Assisi, sinds dat de heilige Johannes Paulus, dus de paus, de heilige Johannes Paulus II, en eens heeft uitgenodigd om dat te doen in Assisi, om te bidden voor vrede samen, zij aan zij. Ik denk ook aan Zuid-Afrika, waar dat toch jarenlang zo die apartheidspolitiek geweest is. Dat is toch verschrikkelijk geweest. Wel, ik denk aan Nelson Mandela, die 27 jaar opgesloten gezeten heeft en toch niet verbitterd in de gevangenis, maar in tegendeel, trouw bleef aan zijn ideaal, zo dat het wel mogelijk was om in Zuid-Afrika tussen blank en zwart vrede te bekomen en ja, democratische verkiezingen. Daar heeft hij in geloofd en men heeft hem ook zo ervaren. Men is meer en meer naar hem gaan luisteren en dan uiteindelijk is hij toch ook gekozen als president. Ik zie nog altijd die rijen van die mensen die allemaal hun stem gaan uitbrengen. blank en zwart samen zingend en wachtend in ellenlange files om te mogen hun stem gaan uitbrengen. Bijna hand in hand, dat was ondenkbaar. Dat was echt een moment, zo'n historisch moment, waar dat je heel ontroerd bij werd. Het kan allemaal, het kan. En dan heb ik nu nog maar pas zo de biografie van Michelle Obama gelezen. Dus de vrouw van de eerste zwarte president. En ze zegt, ja, tijdens onze campagnes en zo is er heel veel roddel over ons gezegd en zo. En we waren nogthans allemaal met goede projecten bezig voor achtergestelde kinderen en soldaten die, ja, die zwaar getraumatiseerd waren en voor de sociale zekerheid en zo. Maar we kregen heel veel roddel over ons. En dan hadden we een zinnetje, zegt ze. Ik zeg het eerst in het Engels. When they go low, we go high. When they go low, we go high. En wat bedoelt dat? Wanneer zij laaghartig aanvallen, hè, dus ons naar beneden halen, dan kiezen wij ervoor om iets moois, iets dat ons verheft, te doen. Iets edel, iets mooi, iets goeds, zelfs voor onze vijanden. Wij verlagen ons niet door een neerbuigende manier van doen, maar we proberen het op te tillen. En dat vond ik toch eigenlijk wel iets zoals de zaligsprekingen, daarop gebaseerd zo. Geweldloos verzet, dat is ook zoiets. En ja, dorst hebben naar de gerechtigheid. Het is een hele kunst om daar iets van te maken op een vredelievende manier. Een zuiver hart wordt door God gesteund in vele beproevingen. Daar mogen we gerust in zijn. Maar sommigen moeten er echt hun leven voor geven. En dat noemen we dan de martelaren. De mensen die daar in tot het uiterste gegaan zijn en ze zijn ervoor vermoord. Maar men zegt ook van de martelaren dat ze heel vruchtbaar zijn na hun dood. Het zijn zaadjes voor de toekomst. Daar moeten we ook durven in geloven. Op Jezus' woord zal het veel vruchten voortbrengen. Ook bijvoorbeeld in uw klas. Er zijn altijd kinderen die een ander bijvoorbeeld slecht maken of pesten. Doe daar niet aan mee. Laat die alleen staan, die pesters, want die zoeken altijd aandacht. Er zijn misschien in uw buurt hangjongeren, zoals ze dat zeggen, die zich vervelen en allerlei kattenkwaad uitsteken of erger, hè, vandalisme. Ga daar eens met een paar naartoe om met te praten van waarmee zouden jullie nu... wat zouden jullie nu fijn vinden om in onze buurt te doen? Wat kunnen we voor jullie doen? Misschien moet er een skatepark komen, ik weet het niet. Maar in ieder geval, ga ermee praten. En ik denk ook aan die geweldvideo's en zo. Dat kan toch niet gezond zijn, hè? Als je daar van de morgen tot de avond... inspeelt en meekijkt en zo, dat kan toch niet gezond zijn? Dan begin je toch anders te denken en anders te reageren. Ik zelf als kind, ik las een boek en dat was een meisjesboek zo en daarin stond dat ze kwaad was. Ze sloeg de deur achter zich dicht en ze ging in haar kamer zitten. En ik had ruzie met mijn ouders. En ik heb dat nagedaan. Ik sloeg de deur dicht en ik was een trap op aan het lopen, recht naar mijn kamer. Ik was toch maar halfweg de trap. En mijn vader stond beneden de trap en hij zei, heel rustig. En je komt nu direct naar beneden. Ik zie nog altijd dat één been naar omhoog staan, klaar om voor te lopen. En ik ben gewoon naar beneden gekomen. Hij had gelijk, we moesten dat uitpraten. In plaats van dat ik die deur daar ging dichtklappen, zo theatraal. Maar kijk, voor zo'n onnozelheid, ik had dat gelezen en ik heb dat gewoon nagedaan. Ik dacht dat ik dat moest doen als puber zo. Hoe gaan kinderen reageren als ze zo van die video's zien en van die spelletjes zien? Ja, dan beginnen ze ook daarna te apen. Hè. Als er hen iets aangedaan wordt, dan reageren ze ook buitensporig. Jezus werd geslagen en hij zei, waarom sla je mij? Als ik iets goeds heb gezegd of gedaan, waarom sla je mij? Dat doet nadenken. Hij is niet agressief, hij stelt de vraag. Dat doet nadenken. Waarom? Waarom? Een slechte leider moet je geen macht geven door daarbij te laten blijven staan. Je moet die alleen laten staan. Ik zeg niet dat je daar altijd direct iets kunt tegen zeggen. Maar gaat weg. Als de anderen u volgen, dan staat hij daar op den duur alleen en dan gaat hij niet meer verder doen. Voor wie gaat je kiezen? Voor het Lam van God, Jezus? Of gaat je kiezen voor de duivel? Want die verdeelt, die zaait verdeeldheid, geen verbondenheid. Maar Jezus zegt ook, wie niet met mij bijeenbrengt, die verdeelt. Laten we nu maar luisteren naar het liedje van Ellie en Rickert, Lam van God. Je kan het ook op YouTube vinden.
Zwerven zoals u hebt gezworven en het land doorging als een vreemdeling. O, Lam van God, ik wil bereid zijn om te sterven zoals u bent gestorven als een dat onze zonde nam, Lam van God. O, Lam van God, ik wil bereid zijn mij te vernederen zoals u bent vernederd.
Ja, Jezus die probeerde echt op te komen voor verbondenheid tussen alle mensen. Hoe zalig zou het kunnen zijn als we zo goed met elkaar kunnen opschieten. Je kan het woord vervangen door gelukkig zouden we kunnen zijn. Mekaar gelukkig maken. Vriendschap beleven tussen over al die verschillen heen zo. Het is mogelijk. Jezus heeft het ons voorgedaan. Hij daagt er ons ook toe uit. Hij zegt van alles in die zaligsprekingen. De vraag is, wat gaan we nu doen? Hoe gelukkig, hoe zalig willen we het voor elkaar maken. Hoe zalig mag Jezus ons leven maken door zijn Heilige Geest. Alleen is het een onbegonnen werk. We hebben zijn kracht en moed nodig. Ja, waar zouden wij die barmhartige, medelevende liefde kunnen vinden in onszelf? Wij moeten die ontvangen. Ik heb een heel mooie getuigenis gehoord op een documentaire van KTO. En dat ging over Le Père Jacques Hamel. En die is vermoord, ja, de 26 juli in 2016, in zijn kerk in Saint-Étienne-de-Rouvray, dat is dichtbij Rouen in Frankrijk. En hij had daar net de Eucharistieviering gedaan. Hij was nog in de kerk en ja, daar is hij vermoord. Men is dus op het ogenblik volop bezig met een onderzoek om hem dus heilig te laten verklaren als martelaar. En paus Franciscus was daar direct mee akkoord om dat onderzoek dus te beginnen. Ik ga niet zoveel over hem zeggen. Ik kan alleen zeggen, hij is 58 jaar priester, was hij op dat moment. Dat is toch een oude man al, hè? Wel, die oude man die was zeer geliefd door de mensen. En hij was ook in een soort raad of ja, vergadering, noem maar een vergadering, waarin verschillende vertegenwoordigers van andere godsdiensten ook bijeenkwamen, opdat ze elkaar beter zouden leren kennen, in dialoog gaan. En ja, dat was zo'n beetje een reactie op die aanslagen in Parijs en in Brussel. Dus om vrede te bevorderen in hun omgeving. Maar ja, hij moet dan toch opgevallen geweest zijn. Want ik weet niet, waarom hebben ze hem uitgekozen om hem te komen vermoorden? Le Père Jacques Hamel wist dat eigenlijk het eerder de duivel was die daar voor hem stond. Die twee jongens die zijn daar binnengekomen, dus die terroristen. En het eerste wat ze gedaan hebben, dat was zo alles wat op het altaar stond, eraf gezwierd. En beginnen tieren natuurlijk. En hij heeft gezegd wat dat Jezus gezegd heeft ooit. Ga weg, Satan. Dus hij heeft direct zich tot de duivel gewend. Want hij wist heel goed, die jongen die hier voor mij staat, of die twee die hier voor mij staan, die zijn onder invloed van die duivel. Dat is niet, die gasten die zijn niet uit hun eigen zo, maar die zijn zo geworden, die zijn een stuk bezeten. Maar het heeft hen toch niet tegengehouden. Ze hebben hem inderdaad verschillende steken gegeven. Hij is eraan overleden. Maar waar ik dus wel over wil spreken, is over zijn zus. Hoe heeft hij dat verwerkt? Maar zat het er toch echt heel moeilijk mee. Zo'n brave mens die alleen maar goed heeft voor iedereen en zo. En mij probeerde met iedereen mee te leven. En dan doen ze die daar zo gruwelijk dood eigenlijk. Ja, en het is vooral Roseline waar ik het wil over hebben. Want die heeft zich afgevraagd, wat kan ik nu doen? Wie kan er nu het nog moeilijker hebben dan ik? Wie heeft het misschien nog meer verdriet over? En toen kwam ze op het idee om contact te zoeken met de moeder van de moordenaar, van haar broer. En ze is haar op het spoor gekomen en ze hebben nu een echte vriendschapsrelatie. En ze steunen elkaar, ze bellen elkaar op en ze gaan elkaar ja, ontmoeten en zo ook. En ik heb in die documentaire een rechtstreeks telefoongesprek kunnen volgen. Dus je ziet haar bellen hè, naar Nassera. Dus dat is de moeder van de moordenaar. En dat gesprek kon ik dus volgen. Ik heb dat voor u vertaald, dat was in het Frans. Maar ik vond dat zo buitengewoon mooi, dat ik dacht, ik moet daar iets mee doen. Ik ga dat vertalen. En ik ga dat nu proberen ja, voor te lezen. Wat moet ik anders doen? Ik kan hier twee stemmen nadoen, hè. Ik hoop dat het toch een beetje bij u ook over kan komen. Ik ga eraan beginnen. Dag Nassera. Dag Roseline, hoe gaat het ermee? Het gaat nu goed na de grote crisis van astma 14 dagen geleden. Zolang de zon schijnt, gaat alles goed. Het is deze maand juli voor ons allebei heel moeilijk. Dat gaan we niet ontkennen. Maar ik heb zin om je de vraag te stellen bij deze gelegenheid, zegt Roselien. Herinner je de eerste keer dat we contact genomen hebben met elkaar? Ja, ik herinner me dat heel goed. Ik was echt blij met je telefoontje. Want jij was dé persoon met wie ik moest praten. Voor mij was je de persoon die me het beste kon begrijpen. En hoe ervaar je het goede van onze relatie, Nasera? Voor mij maak je volop deel uit van mijn familie. Ik heb de indruk te spreken met iemand die ik al heel lang ken. Dat je mijn pijn begrijpt en weet wat ik voel. Er is ook geen taboe. We praten echt over alles. We hebben heel harde dingen uitgedrukt in verband met wat er gebeurd is. Wat heb je gevoeld toen je mij de eerste keer hebt gezien en ik bij je thuis ben gekomen? Ik weet niet of je het nog weet, maar ik was erg ontroerd. Ik heb je in mijn armen genomen. Ik herinner me, Nasera, dat je gezegd hebt, ik vraag je om vergeving. En ik heb toen gezegd, ik ben niet gekomen om een vergeving te zoeken. Ik ben gekomen om onze pijn samen te verwerken. Ja, ik heb me geëngageerd om een vergeving te ontvangen, zegt Nasera. Omdat ik aanvoelde dat het zo moest. Maar eigenlijk hebt u gelijk. De vergeving, ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. Dat is de broederlijke verbondenheid die we hebben opgebouwd. En die blijft duren, Nasera, en steeds sterker wordt. Ik ga uitleggen waarom ik gezocht heb via iemand anders om met u in contact te komen en uit te wisselen met u. Gedurende lange maanden heb ik me veel vragen gesteld, heel alleen in mijn hoofd zo van, wie kan er nu nog meer lijden dan ik? En ik heb gedacht aan de maagd Maria, die dat martelaarschap heeft ondergaan zonder te kunnen ingrijpen, zoals u en zoals ik. Ik heb haar om hulp gebeden, om rechtop te blijven. En daaruit is dit geniaal idee gekomen om met u te spreken tot elke prijs. Ik heb me de vraag gesteld, en als ik het was in de plaats van mevrouw Kermisch, hoe zou mijn pijn zijn? En vanaf dan bleef ik het verlangen koesteren u te contacteren. En kijk, het doet me enorm goed. En ook aan u en aan uw familie, denk ik. Ja, heel zeker, Roselien. Het is een gevecht, Nasera. Te vechten met onze verworven fraterniteit en onze verschillen tegen de haat die de menselijkheid kapot maakt. Ja, ik kan wat mij betreft één ding toevoegen, Roselien. Ik weet dat ik alles gedaan heb wat ik kon, opdat dit niet zou gebeuren. Echt alles. En het is toch gebeurd. We gaan deze maand ons kruis samen dragen, Nasera. Een kruis beladen met veel pijn. We zijn samen in de geest en het hart. Ik omhels je, Nasera. Ik omhels je heel hartelijk. Tot daar dat gesprek. Roselien heeft ook nog nadien verteld zo dat ze met Nasera het familiefotoalbum bekeken heeft. En ze was getroffen door dat kindergezichtje, dus van de terrorist, die hij geworden was zo. En ze beseft zo van hoe monsterachtig en duivels die invloed van die terroristische organisatie toch geweest is voor die jongen met dat lief, onschuldig kindersnoetje. Ze worden zo wel niet geboren, hè. Er zijn inderdaad geen woorden voor, het is verschrikkelijk. Ja, en in hun gesprek zo, hadden ze ook ontdekt dat ze alle twee 5 kinderen op de wereld gezet hadden. Dat hadden ze gemeenschappelijk. Maar die van Roselien, er zijn er 2 van gestorven. En dat hun man ook hetzelfde beroep had. In ieder geval, ze hadden veel gemeenschappelijke dingen om over te praten. En er is ook een grotere toenadering en verbondenheid gekomen tussen de moslimgemeenschap en de christelijke gemeenschap in Saint-Étienne-de-Rouvray. En bijvoorbeeld, dan gingen er soms zo uit eerbetoon diensten door, de ene keer in de moskee, de andere keer in de kerk of samen. En bijvoorbeeld heeft de imam gezegd, een man is gedood. Een man die zijn leven heeft gegeven aan anderen in naam van God, in wie hij gelooft, in naam van zijn geloof. Ondertussen zijn er ook zelfs bedevaarten die naar daar gebeuren. Mensen die van over heel Frankrijk naar daar gaan en ook jongeren die willen priester worden omdat ze geïnspireerd zijn door deze Père Jacques Hamel. Hij is dus door God eigenlijk, ja, gekozen als profeet voor deze tijd. Een martelaar om onze ogen te openen, hoe de zaligsprekingen heel actueel zijn. En van ons een liefdevolle houding vragen in alle omstandigheden. Met zachte moed, barmhartig, inlevend, proberen te werken aan vrede en verbondenheid. En dat van persoon tot persoon. Het is het werk van ieder van ons, hè, om elke mens als een broer of zus te gaan benaderen. En zoals ja, Nasser het ook verwoordde, proberen die ander te integreren in uw familie. Er een familielid van te zien. Laten we dus niet meedoen aan de verdachtmaking, aan de angst en aan het doemdenken, zo van het is allemaal verkeerd aan het lopen, het gaat alleen nog maar erger worden. Laten we ons geloof hernieuwen met woord en daad in het evangelie. Doen zoals Roseline, stappen zetten vanuit ons geloof. En de geest die beloont dat. Hè. Ze heeft toch in deze tijd, is nu, hè, getelefoneerd naar Nasera. Het is met haar dat ze nu een vriendschapsrelatie heeft. Ik kon dat niet verzwijgen. Ik vond dat ik dat moest meedelen. Want ik vind dat een geneesmiddel voor al die haatcampagnes zo, die er in de wereld gaande zijn. De zaligsprekingen zijn actueel. Elk op onze plaats kunnen we meewerken aan vrede, verzoening en gerechtigheid. En de barmhartige liefde van God concreet maken, van buur tot buur. Je moet dat niet verzoeken, hè. Jezus heeft ons daartoe eigenlijk opgeroepen, maar hij heeft ook getoond dat de liefde overwint. Hij is verrezen, hè. Ze hebben hem inderdaad vermoord, doodgedaan. Maar hij is verrezen, hij leeft nu. Halleluja. We gaan nu het Angelus bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en ze heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd van de Heer, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de belofte van Christus waardig worden. Laten we bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer. Amen. We gaan nog even verder bidden. Jezus, jij bent tussen de mensen gaan leven. Jij, de Zoon van God. Voor iedereen had je goed woord. Een opdracht en een zegen. Hoe graag willen wij met je meelopen door de wereld. Want we zien van alles op tv en zo. Hoe mensen honger en dorst hebben, letterlijk. En sterven uitgemergeld door hongersnood. Maar ook figuurlijk. Honger en dorst hebben naar vrede en gerechtigheid. Vergeving, nieuwe kansen, te kunnen zorgen voor hun familie, hun kinderen een toekomst te geven. Toon ons door je Heilige Geest die concrete mensen uit onze onmiddellijke omgeving, in onze straat, in de winkel, in de parochie, in woon en zorg. Maak ons bekwaam geluk door te geven. Maak ons tot vreugdezaaiers die niet berekenen op tijd en energie, op geld en goed. Jij alleen kan ons hart wereldwijd maken om de bijdrage te leveren die een verschil kan maken. Jij kan ons gebed verhoren en de zegen door de onzichtbare kanalen van een wereldwijd gebedsnetwerk doorgeven. We willen ons helemaal laten doordringen door die blijde boodschap die je ons gegeven hebt en die niet voor onszelf alleen houden. Want eens zullen we allemaal sterven en bij je thuiskomen. Maar met wie zullen we dan aan tafel kunnen gaan zitten? In hoeverre zullen we op jou gelijken? Zal de Vader ons herkennen als zijn kinderen? Zalig is het om deze mooie familie te mogen worden. Om daarbij te horen en daartoe te bidden zo, daaraan mee te werken, hoe verschillend dat we ook zijn. Zalig zal het zijn, niet met geweld en gesnauw of met getrokken degens tegenover elkaar te komen staan, maar met begrip, met medeleven. Met handen rond elkaar in een omhelzing warm en troostvol. Maria, je bent voor ons een beschermende moeder. En over de hele wereld ben je al persoonlijk verschenen om mensen aan te sporen te werken aan verbondenheid in vrede. En geen enkel offer te klein te vinden. Want Jezus die kan alles vermenigvuldigen, elk klein zaadje laten groeien, weelderig, en altijd maar meer terrein laten veroveren. Help ons te zaaien met gulheid. En nu reeds te werken aan die dag waarop we voor zijn aanschijn mogen verschijnen, op hem gelijken. Nu reeds, op zoek naar het verloren schaap, of de arme en de droevige weduwe, of zelfs de slecht gehumeurde, verbitterde mens die zoveel onrecht heeft gekend, zoveel tegenslagen, zoveel leed gezien heeft en zoveel geliefde kwijt is geraakt. Of op zoek naar de jongeren in nood die geen vriend of vriendin hebben om hun vreugde en verdriet te delen. Maria, ga met ons mee op zoek. Help ons te verzamelen, ze te verzamelen voor een gebed, een feestje, een dag van inzet voor anderen. Maria, jij was een Joodse vrouw. En je wordt ook vereerd als de moeder van Jezus bij de moslims. En voor ons, ben je de moeder van Jezus en hij heeft ons jou gegeven als moeder. Help ons te komen tot een grotere waardering voor onze tochtgenoten van andere godsdiensten. Te kijken naar wat ons samenbrengt en niet naar wat dat ons verdeelt. We bidden samen met jou, Maria, om die eenheid waar Jezus voor gebeden heeft. Eenheid ook onder christenen. onder de verschillende vormen van Godzoekers. Eenheid onder alle mensen op aarde. Nee, we willen niet naïef zijn. Hè? Het moet toch mogelijk zijn, anders had Jezus het gewoon niet gevraagd. Hier zijn we, Maria, vol goede wil. Probeer wat richting te geven aan ons verlangen dat nu aangewakkerd is. Herinner het ons, dat verlangen. Dat we het kwade willen vervangen door een goede daad of een goed woord. Dat we troost willen schenken aan mensen die droevig zijn. Dat we vergeving en dialoog op gang willen brengen. Goh, wanneer dat de haat of ja, de boosheid oplaait. En zoveel meer. Maria, jij kent ons verlangen. Amen. En nu gaan we luisteren naar een lied. Er is een dag. Opwekking 585. Het is te vinden op YouTube. En er is een video bij waar je de tekst kan lezen van het lied ook. Er is een dag. Spoedig zullen wij hem zien en op hem gelijken. Dank u voor uw aandacht.
Bekleed met hier.